En we gaan over naar een volgend onderwerp. En dat is een stelling waar we ze alle zes laten op reageren. Wat met mobiliteit, verkeer en parkeerbeleid, openbaar vervoer in Oostende? Hebben jullie heel concrete plannen om het om te gooien, om het leefbaarder en beter te maken? Mag ik het rijtje aflopen, alle zes?
Oké. Ja, ik wil eventjes terugkeren op zone 30. Het is hier al gezegd geweest, dat is heel terecht, zone 30, op heel veel plaatsen, absoluut. Maar er is ook zeker veel meer inspraak nodig van de mensen. Want nu zijn er plaatsen waar dat het eigenlijk absoluut niet nodig is, waar dat voor heel veel wrevel zorgt bij de mensen. En als je gewoon eens gaat samenzitten en luisteren van hoe zien jullie het in je eigen straat en in je eigen wijk, dan kom je al heel wat te weten. Wij vinden dat we ook veel meer moeten inzetten op openbaar vervoer. Wij willen met PvdA de geschrapte bushaltes allemaal terugkrijgen. En wij zetten in op gratis, jawel, gratis openbaar vervoer, zoals dat al het geval is in meer dan 50 Europese steden met zeer goede resultaten. Dat is perfect betaalbaar als je die keuze maakt. Verkeersveiligheid, dat gaat ook over veilige fiets- en voetpaden. Ik had het er straks ook al eventjes over. En rond parkeren, dat moet veel goedkoper. Zorgverstrekkers die moeten ook gratis kunnen parkeren. En er moeten ook veel meer parkeerplaatsen voor mensen met een beperking.
Oké, ik kom bij Yves Miroir.
Bon, zone 30, wij zijn daarvoor. We vinden wel dat zeer snel is ingevoerd zonder raadpleging van de bevolking, maar we zijn ervoor. Bon. Volgende punt is dan in feite, wat doe je nog verder? Wat je nog verder kunt doen, is zorgen dat er afhankelijk van het uur een andere snelheid is. Het is zinloos van na 10 uur 's avonds nog die zone 30 in stand te houden. Dus je zou het kunnen lichten zetten overal waar dat, die lichten kunnen aangepast worden. Dat is één zaak. Kwestie van parkeren, denken wij dat er meer parking onder de grond moet komen, inderdaad, maar ook dat er randparkings moeten zijn. Men zegt, die bestaan, ik vraag me af waar. Er moeten grote randparkings zijn aan de stad met pendelbussen naar het centrum. En zo kunt je eigenlijk het verkeer verminderen. En uiteindelijk vinden wij ook dat er meer woonerven moeten aangelegd worden waar dat fietsers, voetgangers en auto's door elkaar kunnen rijden. Dat vertraagt sowieso het verkeer, maar waardoor dat de plaatselijke mensen ter plaatse kunnen komen.
Dank u wel. John Crombé.
Ik denk dat straks het woonplan, maar er is op dit moment geen mobiliteitsplan de naam waardig. Dat combineren, een woonplan, een mobiliteitsplan en een parkeerplan, dat combineren. Wat hebben we te weinig gehad? Dat is investeren in veiligheid, verkeersveiligheid. We hebben een heel grote beslissing gehad, zone 30, met boetes overal, maar te weinig investeringen in verkeersveiligheid. De fiets wordt veel meer gebruikt. Ik heb vaak het voorbeeld van de Blauwe Bruggen gebruikt, waar je pakken fietsers, kleine brommers, lopers, wandelaars, allemaal op één strook zet met grote problemen. Men zegt dan dat is niet makkelijk, maar we gaan dat echt nodig hebben. En als het over parkeerbeleid gaat, we hebben een nieuw systeem, digitaal. Er zijn redelijk veel mensen, ook van buiten Oostende, die niet meer naar Oostende komen. Er is in het centrum een probleem door wat ze tegenkomen met parkeren. Dat is niet alleen thuiszorgers. Sommige thuisverplegers hebben 4 boetes op een ochtend. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. Maar het houdt ook mensen weg uit Oostende. De Oostendenaar zelf, en dat is het laatste punt, in hun eigen wijk thuiskomen van het werk en nog deftig kunnen parkeren in hun eigen wijk, is gewoon moeilijk geworden. Dus we moeten zorgen dat voor de Oostendenaars parkeren beter mogelijk wordt. Auto's die er niet moeten zijn, moeten inderdaad naar de rand.
Oké, ik kom bij de burgemeester Bart Ommelijn.
Ik weet niet hoe mijn collega's praten met mensen, maar ik merk dat in dit dossier er verschillende meningen zijn. Hoe zij dan zeer snel komen tot de mensen zeggen dat, ja, vind ik nogal altijd raar. Er zijn daar verschillende meningen over en ik aanvaard dat ook. Maar als u denkt, meneer Miroir, dat we om 11 uur 's avonds niet meer moeten handhaven omdat dan alles veilig is. Mensen vragen mij echt om op te treden. Bijvoorbeeld in de Tarotse Steenweg tegen hardrijders, knalpotten die veel te snel rijden. Maar goed, wij hebben keuzes gemaakt, meer verkeersveiligheid. Er zijn geen investeringen geweest, zei meneer Crombé. 53 veilige schoolomgevingen, 64 fietsstraten, de uitbreiding van zone 30 in het centrum, de wijken en sluipwegen. Geen zwaar verkeer in de omgeving van scholen, 's morgens vroeg en rond de schooltijd. 20 kilometer fietspaden, 40.000 vierkante meter voetpaden, 60 meer investeringen, 60% meer dan de vorige legislatuur. Er was geen dienstmobiliteit, hè, toen wij aantraden. Geen, hè. we hebben een mobiliteitsplan moeten maken. Moeten we dat evalueren? Ja. En parkeren, daar bestaat een plan voor. Dat zullen we in de volgende legislatuur uitwerken. Meer bewoners parkeren, meer kort parkeren. Dat is de boodschap.
Oké. En zo kom ik bij Charlotte Verkeijn.
Ik ga beginnen waar men geëindigd is bij het parkeren. Parkeren in het centrum. Voor ons, lange verblijvers, mensen die de hele dag naar het strand gaan met de frigobox, zien wij liever niet in het centrum geparkeerd. De vrijgekomen plaats willen wij eigenlijk bieden aan de quick deliveries. Leveringen aan horeca met bederfbare waren. Een echt laat- en loszone en een shopparkeren. Een shopparkeren, heel duidelijk dat je makkelijk 2 uur aan een interessant tarief kunt gaan shoppen, kunt gaan lunchen. Dus noods over de middag ook specifiek. En dan het tweede probleem, ik heb het nog niet gehoord, maar het fileleed op de Torhoutse Steenweg is voor ons toch echt wel nu nodig om de komende legislatuur aan te pakken. We hebben ook concrete ideeën daarover om met proefopstellingen te werken, zodanig dat we verschillende modi kunnen uitproberen om het shoppend van het doorgaand verkeer te scheiden en elke keer ook te vragen aan de handelaars en aan de Oostendenaars en de bewoners van is die doorstroom nu daadwerkelijk verbeterd of niet. Dus wel degelijk ook met inspraak proefopstellingen die je gemakkelijk kan wegnemen.
Oké, dank u wel, Charlotte. Tom, de laatste kans om ook op dit punt door het rood te rijden.
Ja, dat is een heel belangrijk punt, ook voor onze lokale middenstand. Want we zien dat er heel wat zaken eigenlijk aan het wegtrekken zijn uit het centrum. Omdat de lokale bevolking het steeds moeilijker en moeilijker heeft om in het centrum te parkeren. Heel dure tarieven. En we willen eigenlijk het stimuleren dat je de Oostendenaar terug naar het centrum gaat voor te shoppen. De mensen die voor een lange periode komen, ik denk maar vanaf dat je boven de 3-4 uur zit, willen we vooral naar de buitenkant van het centrum krijgen. Ik denk aan de site van Plassendaal, dat zou bijvoorbeeld een ideale site zijn voor nog een parkeertoren te plaatsen. Wat mobiliteit betreft, de zone 30 is te snel en te algemeen ingevoerd geweest. Er moest meer gericht gekeken worden in welke straten het nodig was. Ik denk maar aan de Steense Dijk bijvoorbeeld, waar we 2 scholen hebben, waar dat er geen deftig fietspad is, waar dat heel wat mensen met een onveilig gevoel eigenlijk op de fiets stappen. Ben ik volledig mee akkoord, daar moeten we kijken voor de zone 30 te behouden en een deftig fietspad te installeren. Maar langs de andere kant, als je dan doorrijdt, denk maar aan de Zilverlaan bijvoorbeeld, vanaf dat over het rondpunt gaat. Daar zitten met een afgesloten strook, een middenberm. Als fietser kunnen daar perfect op een veilige manier fietsen, aan 50, terwijl dan de auto's aan 50 km per uur rijden. Daarvoor heb je echt geen zone 30 nodig.
Dank u wel. Zo weten we de mogelijke oplossingen om Oostende niet te laten dichtslibben. Beste mensen, we hebben nog 2 belangrijke onderwerpen. We tonen zo meteen een dia en ik ga daarvoor verschillende mensen naar hier vragen. Eerst en vooral Yves Mirwaar, want we zaten ermee in dat u ging zeggen ik mag nooit in een deeldebat. We tonen een dia met een gigantisch gebouw dat in deze campagne veel stof deed opwaaien. Maar het staat er nog steeds. Het volgende debat vooruit trots de O-mens en N-VA. Alsjeblieft. 3 weken geleden had dit debat wellicht heel anders geklonken. Maar een vriend van mij, een van mijn beste vrienden in de zaal, zei probeer het eens te hebben vooral over de toekomst en niet over het verleden. Maar dat robuust reddingsplan hadden jullie in de meerderheid verwacht dat dit ging uitdraaien op zo'n polemiek die de hele campagne beïnvloed heeft?
Nee, het enige dat voor mij telt is dat er een oplossing komt voor het Terminhotel. Een dossier dat al heel lang aansleept. We gaan niet in het verleden gaan. Maar ik ga toch zeggen, eer wie eerder toekomt. Schepen als Zee heeft gezorgd voor een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen die het mogelijk maakt waar we vandaag nu staan. Die in feite gezorgd heeft door een verschillende dynamiek dat vandaag eindelijk een oplossing in zicht is voor het Terminhotel. In de overeenkomst stond heel duidelijk, en dat was wel in de kleine lettertjes, maar het stond er wel in, dat het niet hoefde met een residentiële bebouwing als er bijkomende middelen werden gevonden. En op een bepaald moment heeft de partij van meneer Corombé gezegd, toen ze nog in de oppositie zaten, Vlaams van, u moet meer geld vragen. Maar dat stond erin. Op een bepaald moment hebben wij heel duidelijk gezegd van, kijk, er is geen draagvlak voor residentiële bijbebouwing. Er zal extra geld moeten gegeven worden. Wij willen geen woonblok op die site. Dit is een site Wij willen geen woonblok. Wij willen geen, met trots op Oostende willen wij geen hoogbouw. En ik heb ook vastgesteld dat niemand dat wil. Ja?
Okay.
Dat is duidelijk. Maar het is wel één verdienste van Hans de samenwerkingsovereenkomst dat zeer duidelijk aangetoond is dat zonder bijkomende middelen van Vlaanderen dat dossier niet op te lossen was. En dat dossier sleepte al heel lang aan. Ook mijn voorganger heeft er zijn tanden op stuk gebeten.
Goed.
En ik wil niet... Maar de verantwoordelijkheid, meer dan 20 jaar aan een stuk, staat daar. Hè? Hij was verantwoordelijk. Hij was verantwoordelijk voor de termen. Hij was verantwoordelijk voor het contract. En hij heeft die concessie jarenlang aan een stuk moeten beheren als schepen.
Goed, een beetje bondiger, van we moeten er heel snel door. Meneer Mirwaar, u wordt hier aangesproken.
Ja, dat is altijd leuk natuurlijk, want hij is dat erbij. Maar goed... Wat er eigenlijk in werkelijkheid gebeurd is, dat was dat er een contract was waar dat wij 200.000 Belgische frank per jaar kregen voor de termen. Dat was de realiteit. Dus in 1998 heb ik dat contract opnieuw onderhandeld. En daar staat het in dat de huurder niet alleen instaat voor de huurdersherstellingen, maar ook voor de eigenaarsherstellingen. En dat tegen de lage som van wat nu eigenlijk... 125.000 euro is. Dat is geen dat Kruidvat betaalt in de Kapellestraat. Bon, dat is de realiteit. Zij moesten dus de eigenaarsherstellingen ook doen. Ze hebben dat gedurende meer dan 10 jaar niet gedaan, maar ook de huurdersherstellingen doen ze niet. Loopt er een keer langs de ramen die gebroken zijn, er is niet geschilderd,
maar
er is
toch
geen onderhoud. En je moet zwijgen.
U was toch
schepen? Er is geen onderhoud.
U was toch
dat is de realiteit. En als je iets niet onderhoudt, dan vervalt het. Het is mijn vriend de Dekker die zegt... Een verval van een gebouw begint met een gebroken raam. En wel, dat klopt. Het verval van het gebouw is zo begonnen. En dan komt men af, als beloning voor dat gedrag, komt men af met... Je mag het nu kopen in feite in de praktijk met de projectgenootschap voor 1 euro. Men wilt daar van alles voor uit. Men laat zelfs een advocaat aan 1000 euro per uur en een klein advocaatje aan 250 euro per uur die de bladzijde moet opdraaien, betalen eigenlijk om in de plaats van schepencollege te komen spreken tegen een geheime vergadering. Dat heb ik dus nooit gezien. Het schepencollege dat zwijgt, dat zegt niks meer, omdat ze niks meer kunnen zeggen. En dat is de realiteit. Nu, de werkelijkheid is dat eigenlijk het Vlaams gewest automatisch 60% van de vernieuwing moet betalen. Dat is bij alle renovaties van monumenten zo. Zij moeten dat betalen, 60-80%. Dus waar ligt het probleem? Het probleem ligt precies bij Aristotel, die haar verplichting niet nakomt. En waar meneer Tomlijn erbij zat, wij hebben tot en met het einde van meneer Van de Kastelen jaarlijks Aristotel in gebreken gesteld en hen gewezen op de herstellingen die moesten doen. En hij zat daar ook bij. Maar dan, op het einde,
zat ik daar niet
is
bij.
Dat weggevallen en hij heeft dat dus nooit gedaan. En het groot verval is duidelijk te zien nu. Gewoon niet schilderen, dat... Op die plaats, dat brengt een enorme vernieling mee.
Maar ik wil toch even...
Maar wacht, meneer
Kromme, ik wil een aantal zaken graag. In 1998 was ik niet eens in de politiek.
Oké.
Okay. U zegt constant, u zat erbij. Ik zat daar niet bij, meneer Mirwaar.
Oké, goed, dat is dan heel duidelijk gesteld. Meneer Kromme, aan u het woord.
Ja, misschien op uw vraag van voor de toekomst. Hoe lossen we dat nu op? Want het was inderdaad een complex dossier geweest. Ik denk waar meneer Tommelijn zegt, die samenwerkingsovereenkomst, dat is een goede zaak. Vlaanderen komt nu met 30 miljoen. Die samenwerkingsovereenkomst moet dus heel goed bekeken worden. Want het idee dat zowel de grond als het gebouw voor 1 euro eigenlijk in handen komt van een privépartner, is geen goed idee. Ik denk als Vlaanderen die 30 miljoen levert, dat ze daar ook wel van gaan zeggen, doet dat niet. Dus zelfs die samenwerkingsovereenkomst niet. Het goede is dat die 30 miljoen er is. Dus van... In het begin van de Vlaamse regeringsvorming vanuit Oostende daaraan gewerkt. Ik weet dat mensen dat raar vinden, maar ik weet dat Charlotte Verkeijen dat ook gedaan heeft. Ik heb dat ook gezegd publiek. Daaraan gewerkt om die 30 miljoen te hebben. Dat verandert heel de zaak. Wat is het meest dringende? Er is al 12 miljoen die klaar ligt, nu, voor de gaanderijen. Dat is nog niet opgestart, maar dat geld moet besteed worden voor eind 26. Een klein beetje verlengbaar. Wat is het meest dringende? Wie dat er nu ook in het bestuur komt. Ze hebben die 30 miljoen, maar begint alstublieft met die gaanderij te renoveren, want dat geld ligt daar al een tijd. En wat zei de meerderheid tegen ons? Ja, maar dat moet allemaal in één keer. Ik denk dat iedereen kan zien dat er twee stukken, losse stukken gaanderijen zijn die niet verweven zijn met hotel. En die hernieuwing moet onmiddellijk starten. heel het gesprek moet opnieuw beginnen. En dat hebben ze vanuit Vlaanderen ook gezegd. Hè.
Nee, dus ligt het robuust plan dan eigenlijk toch in duig?
Het is gelukkig nooit een robuust plan geweest. Want de zotternij om een mogelijkheid te creëren om op die parking een gebouw te zetten en het gebouw en de grond voor 1 euro voor een meerderheid te geven aan de privé, kon nooit werken. En dus nu zeggen, wij hebben geluisterd naar de Oostendenaar en we willen ook geen gebouw. Ze hebben de mogelijkheid gecreëerd om daar een gebouw te zetten. En dat was eigenlijk een schande. Dat is nu gelukkig weg. He? Dat is gelukkig weg. En er moet heel snel begonnen worden aan die gaanderijen zelf. En met die 30 miljoen moet er opnieuw gekeken worden, nieuwe afspraken met Vlaanderen, met de partner die het wil doen. Ik zeg dat heel duidelijk op die manier, met de partner die het wil doen in die omstandigheden, maar niet onder deze voorwaarden.
Ja, Charlotte, ik kom zo meteen bij u, maar ik wil iets vragen aan Yves Mirwaar. 60% van monumenten moet sowieso van de Vlaamse overheid komen. Dat is met alle monumenten en zo. Is die 30 miljoen, is dat dan eigenlijk wat we altijd al hadden moeten krijgen?
Maar natuurlijk, ja. In feite, de laatste schatting die ik gezien heb in het dossier is 45 miljoen. Dan is er de schatting van de projectvernootschap, die spreekt over 86 miljoen. En dan is er een schatting van een hekke schatster, die zegt die werken kosten meer dan 25 miljoen. Dus je mag het voor een euro weggeven. Ik wil voor één zaak verwittigen. Nee. Die projectvernootschap, waarbij dat patrimonium verkletst wordt voor 1 euro, die moet van de baan.
Mevrouw Charlotte, u bent heel stil in dit debat.
Ja, ik ben dan ook de kalmste van de hele hoop. En ik ga ook niet op zoek naar schuldigen in het jaar 1998, al zou ik dat wel hier kunnen zeggen. Ik ben vooral op zoek gegaan naar oplossingen. En ik heb de voorbije weken en maanden inderdaad daaraan gewerkt. En ik ben met een deel van die oplossing al naar huis kunnen komen, naar Oostende. Dat is dat geld. Want het is niet zoals meneer Mirwaar zegt dat je het office 60% krijgt. We hebben het hier over een pand met een economische invulling en dan zijn de regeltjes wel eventjes anders. Dus het klopt wel, dag één, nadat we weten wie dat de nieuwe ploeg hier zal zijn in Oostende, dat er zal moeten onmiddellijk vertrokken worden naar Brussel, naar het Vlaams Gewest, om verder te praten over die samenwerkingsovereenkomst, over die invulling en over die eigendomstructuren, waar ook de uitbater zijn verantwoordelijkheid gaat moeten nemen, want zij doen 43 miljoen, zullen zij spenderen in de input van het hotel. Dat gaat enkel over die hotelfunctie. We moeten dan nog praten met erfgoed, wat met het 70% andere invulling die daar moet gebeuren. En het is wel duidelijk dat het nieuw bestuur dit onmiddellijk op dag 1 zal moeten doen met het bestuur in Brussel. En we weten ook welke partijen in Brussel zitten. En we weten dus met welke partijen het gemakkelijk zal kunnen gaan en met welke moeilijk.
Oké. Ik ga even aan mijn collega's van de perskring vragen of we 3 maanden na de installatie van de nieuwe ploeg een groot debat organiseren over Thermae Palace. Want ik stel mij ook nog vragen over het museum en dat plan en hoeveel dat zou kosten. Jullie mogen afronden?
Ja, ik vind toch wel heel duidelijk dat mevrouw Verkeen hint op een ploeg van N-VA en vooruit hier in Oostende, omdat het dan gemakkelijker zal gaan om een aantal dingen op te lossen in Brussel. Dus is duidelijk, opnieuw.
N-VA zit duidelijk in Brussel.
Je moet maar eens kijken naar Focus vanavond, dan zie je ook dat er toch wel wat...
N-VA is de leidende partij in Brussel.
Ja, maar dat was de laatste 5 jaar ook zo, mevrouw Verkeijn. En het was ook uw schepen die het dossier in handen had.
Het is
maar
weer mijn schepen.
Ik wil kijken naar de toekomst. Ik waarschuw toch wel dat het... apart aanpakken van de problemen zou kunnen leiden tot een niet totale oplossing. Met andere woorden, ik ben ook voorstander om de gaanderijen onmiddellijk aan te pakken, maar dan moet je wel een heel duidelijk plan hebben voor de volledige site. Als je zegt van we gaan die gaanderijen doen...
Maar niet apart of wel apart?
Ja, maar als we de gaanderijen apart doen en de rest zien we dan wel later, ik vind dat dat niet kan. Ik vind dat je een totaalplan moet hebben.
Oké, dat is heel duidelijk.
Nee, dat volg ik wel, mevrouw Verkeijn. 70% van die site staat leeg. De verhuis van museum naar daar was een heel belangrijk element in de overeenkomst. Ook daar moet een oplossing voor komen. Je hebt in het termencomplex absoluut een nieuwe invulling nodig met een nieuwe activiteit die de zaak rendabel maakt.
Ja, nog heel kort over dat museum.
Ja, wij vinden niet dat het museum moet verhuizen. Men vraagt daar meer dan 1,2 miljoen per jaar aan de Vlaamse regering om dat te betalen. Dus Vlaanderen heeft een gebouw in de Romestraat met een museum. En men vraagt om hun probleem in Termaai op te lossen naar meer dan 1,2 miljoen. We hebben ook schrik van de ontwikkeling van de wijk aan de Alfons Pieterslaan om aan de ene kant het museum weg te pakken en aan de andere kant een administratie en een detentiehuis te zetten. Dat zou de boulevard verpauperen. Okay. Er moet een andere invulling komen, maar dat moet ook herbekeken worden zoals alles van het masterplan dat er nooit in geweest is.
Oké, okay, meneer Miroir, nog heel kort.
Wel, inderdaad. Museum verhuizen is gewoon een systeem om nog overheidsgeld in handen te krijgen van Aristotel. Want de huur van museum zou hoger zijn dan hetgeen dat Aristotel nu aan de stad betaalt. Afgezien daarvan, er zijn plannen genoeg. Ik krijg voortdurend telefoons van grote hotelgroepen die zeggen wij willen de boel kopen, overnemen voor 30 miljoen. Alleen, ik vraag me eigenlijk af waarom dat ze naar mij bellen en niet naar de heren in het stadhuis.
Iedereen vraagt hem dan nu af.
Oké, ik zou dit debat willen afsluiten en nog twee reacties vragen hier aan de tafel. Jullie mochten niet meedebatteren over dit wondermooi ding op het einde van Oostende, lijkt het wel op die foto. Meneer Lamont en Ilona van den Bergen.
Ja, de samenwerkingsovereenkomst of het contract met NV Resthotel was duidelijk. NV Resthotel was verantwoordelijk en is verantwoordelijk voor alle renovaties te doen. En wat hebben we gezien? De laatste 6 jaar heeft het stadsbestuur ervoor gekozen om geen aanmaningen te sturen, maar wel te kijken voor eventueel residentiële site. Daarna hebben ze geprobeerd om de raad van bestuur van museum met de rug tegen de muur te zetten om die verhuis ook te forceren. En dan hebben we gezien dat burgemeester Tommelijn 3 maanden voor de verkiezingen een brief heeft gestuurd naar minister Diependalen. Ondanks dat hij 5 jaar in het Vlaams parlement heeft gezeten en daar geen enkele vraag over de site gesteld heeft. Wat krijgen we nu? Een precedent dat eigenlijk zeer gevaarlijk is. Want NV Resthotel heeft nu contractbreuk gepleegd met Stad Oostende. En de kosten van de renovatie neemt de Vlaamse belastingsbetaler eigenlijk voor zich. Van waar gaat die 30 miljoen komen? Dat is natuurlijk van belastingsgeld. Dat is een ongelooflijk waanzinnig precedent die nu geschept wordt. Dat eigenlijk als u een overeenkomst aangaat met Stad Oostende, dat u perfect dat naast u neer kan leggen en dat er toch geen gevolg van komt.
Oké, okay, dat is heel duidelijk, mevrouw Ilona van den Bergen.
Wat willen we doen in de toekomst? Vlaanderen heeft er nu voor gekozen dat er 30 miljoen...
heel snel heel, moeten afronden.
Heel snel, dat er nu 30 miljoen extra komt. We zijn blij dat de site nu eindelijk aangepakt wordt. Maar de project, de samenstelling die nu eigenlijk op tafel ligt, moet wel herzien worden. Het kan niet zijn dat er geld van Vlaanderen komt, dat NV Resthotel amper bijdraagt en dat ze nog een keer het pand en de site zou krijgen. Dat is een waanzinnig idee. Daar gaan wij terug naar de tekentafel.
Dat is goed, dank u wel. Mevrouw Ilona van den Bergen, het klinkt weer alsof... Ja, er een rode loper wordt gelegd voor bepaalde groepen. Ik denk dat jullie daarop gaan mikken.
Ja, effectief. Dit verhaal toont eigenlijk dat er een totaal gebrek aan inspraak is vanwege de inwoners van de stad. En dat er een beetje vieze verstrengeling is van bouwpromotoren met het huidige stadsbestuur, maar ook met voorgaande stadsbesturen. Dus geen fraai plaatje. De privépartner Resthotel moest effectief renoveren. Dat was contractueel verplicht. Dat is op geen enkel moment gecontroleerd geworden of afgedwongen geworden. Die moeten daar nu snel mee starten of het complex dreigt onherroepelijk verloren te zijn. Wij steunen met de PvdA het voorstel van VZW Dement voor Park Royal, waar dat dus een aangename publieke ruimte gecreëerd gaat worden, waar natuur en erfgoed ten dienste staan van de gewone inwoners van Oostende. En tot slot, ik wil even beklemtonen dat strijd altijd loont. En de Oostendenaar heeft ferm van zich afgebeten. Dankzij de duizenden affiches en meer dan 11.500 handtekeningen voor de petitie van Dement is er uiteindelijk de zaak in beweging gebracht. Applaus daarvoor en respect voor wat VZW Dement ondernomen heeft daarvoor.
Dank u wel, dames en heren, voor de snelle rekenaar. 20. Nee, ik kan het zelf niet. Ik kan zelfs de som niet vragen. Ik ging zeggen 20 en 40 en dat maal 7. Zo lang duurt het debat nog.
6.
Ah ja, en inderdaad, het is zelfs maal 6. Maar met rekensommen, ik blijf er beter vanaf.
Juist.
We zijn met 6. Jullie komen in het laatste hoofdstuk terecht, blind getrouwd. Ik wil dat eventjes uitleggen. We sluiten af met dat laatste hoofdstuk en toch is het ook ernstig. We hebben er een ludieke naam aan gegeven, maar politici moeten na de verkiezingen kijken met welke partner ze misschien willen samengaan. Elke politicus, elk van jullie, mag 1 pertinente vraag stellen aan 1 andere partij. De respondent mag jezelf kiezen. En zo weten we meteen ook wie goed in de markt ligt en wie wat minder. Het is een soort wereld van markt en strijd in de lokale politiek van Oostende. Een vraag van 20 seconden en een antwoord van 40 seconden. Tom, u mag starten.
Ja, mijn vraag is voor burgemeester Tommelijn. Hij heeft heel vaak gezegd dat het een persoonlijke campagne is, dus ik ga ook een persoonlijke vraag stellen. Politiek is een heel bijzondere stijl. We hebben natuurlijk het beleid voeren, maar ook oppositie is belangrijk voor de inwoners van de stad. Stel dat we in een hypothetische scenario terechtkomen waar dat u niet aan het beleid gaat voeren. Gaat u blijven inzetten voor de Oostendenaar, ook in de oppositie? Of gaat u alleen verder doen aan politiek? Als u aan beleid kan voeren, kiest u alleen voor de postjes? Of gaat u ook vanuit de oppositie werk leveren voor de Oostendenaar?
40 seconden.
Wie mij een beetje kent, en er zijn heel wat mensen in de zaal die mij kennen, want ik ben een echte Oostendenaar, Melamond. Dat betekent dat ik niet in de politiek zit. Dat betekent dat ik niet in de politiek zit voor de postjes. Als ik mij inzet, dan is dat altijd voor mijn stad geweest. En ik zal op 14 oktober beslissen op welke manier ik mij nog zal kunnen blijven inzetten voor de stad. Dat kan ook zijn buiten de politiek. Ik kan ook buiten de politiek dingen doen. Maar ik ga daar nu geen beslissingen in nemen. Er zijn verkiezingen. De kiezer zal beslissen. De kiezer zal de kaarten leggen. En dan zal ik beslissen wat ik in de toekomst zal doen.
Oké, dank u wel. Dat is heel duidelijk. Charlotte Verkijn, u krijgt ook de kans. 20 seconden. U mag kiezen aan wie. En die moet antwoorden in 40 seconden.
Mijn vraag is ook gericht aan Trots. We weten dat het aantal leegloners in onze stad is gestegen. En u weet ook dat ik mij daar al 6 jaar enorm druk in maak. De vorige legislatuur was de bevoegdheid bij Partij Groen. Nu, als jullie besturen in de komende legislatuur, zijn jullie bereid om het OCMW strenger aan te pakken en om het OCMW en werk en activering onder één schepen van meer rechtse strekking te steken?
Nou, ik heb ook gehoord, mevrouw Verkijn, dat je de schepen van welzijn en economie samen onder één bevoegdheid wil steken. We gaan dat niet doen. Dat zeg ik nu al duidelijk. Dat er moet gewerkt worden aan activering. Dat we moeten zorgen dat mensen aan de slag gaan. Daar ben ik het absoluut met u eens. En daarom moeten we samen een plan voor maken. Ik hoor u weer zeggen dat u 6 jaar zich daar druk in gemaakt hebt. U neemt opnieuw afstand van het beleid. U had de kans. U was nodig in die coalitie. U had kunnen het verschil maken. U zegt hier vandaag dat u het verschil niet gemaakt hebt. Ik vind dat zeer jammer.
Dank u wel. U houdt zich perfect aan de tijd. Meneer Tommelijn, u hebt 20 seconden om een vraag te stellen aan wie u ook maar wil.
Wel, ik zal hem stellen aan iemand anders van de meerderheid, want ik zit hier al heel de avond met een zeer eenzaam gevoel dat ik zowat de enige ben die het beleid verdedigt. Mevrouw Verkijn, we hebben heel wat dingen gerealiseerd. We hebben een einde gemaakt aan de vriendjespolitiek. We hebben gezorgd dat diensten er niet waren en wel heel broodnodig waren, er kwamen. Mobiliteit, de ombudsdienst, de participatieambtenaar. We hebben grote dossiers eindelijk aangepakt. Het ziekenhuisdossier, de armoedebestrijding, de termen. De vraag is, waarom verdedigt jij dat beleid niet?
Ik denk dat ik de hele avond wel positieve punten heb aangehaald en ik absoluut niet het beleid afval. Hè. Wat ik wil zeggen is, het gaat hier over de komende 6 jaar en de toekomstplannen voor de komende 6 jaar. Ik ben absoluut niet beschaamd om te zeggen dat er dingen beter konden. Ik ben ook niet beschaamd om die te durven benoemen en ik ben niet beschaamd om die verder te duiden en effectief te zeggen wat dat wij daaraan willen doen.
Meneer Krombé, u voelt mij al komen een vraag stellen in 20 seconden en je mag zelfs kiezen aan wie.
Ja, ik ging er een stellen aan meneer Tommelijn, maar ik ga er vanaf zien om veel reden. Wij zouden graag in Oostende een aparte bevoegdheid en schepen voor Oostendse tradities installeren. Dat is naast toerisme en cultuur. We denken aan het herstellen van de beelden op de Tettebruggen, aan het behoud van het kroegje, aan het terugbrengen van de visseriefeesten, om een aantal voorbeelden te geven. Ik zou graag vragen aan meneer Miroir wat hij daarvan vindt.
Ik heb de vraag totaal niet begrepen.
Hij heeft de vraag niet begrepen. Mag ze nog een keer stellen?
Meneer Krombeek ging daar een toegel antwoord op geven, ja, waarschijnlijk.
Ja, voilà. Ik weet het. Dus wij zouden graag een aparte bevoegdheid Oostendse tradities creëren. Wat vind je daarvan?
Oh, ik vind dat prachtig.
Voilà. Meneer Miroir, u hebt nog...
Dank u. Ja. Ik wil een vraag stellen aan Bart.
Nee, maar u moest eigenlijk nog antwoorden, maar eigenlijk een heel duidelijk antwoord. U vindt het prachtig.
Ja, natuurlijk.
Oké, en dan mag u ook een vraag stellen in 20 seconden.
Ik wil een vraag stellen aan Bart. Ik ben trots op Oostende, niet op zijn partij, maar op Oostende omwille van de geschiedenis. Maar mijn vraag is eigenlijk, wat hebt u gedaan waar de echte Oostendenaar echt trots op kan zijn?
Nou, meneer Miroir, we hebben een bestuursakkoord gemaakt met meer dan 350 punten. We hebben daar heel wat van, zaken van...
En niet uitgevoerd?
Dat is niet waar. Maar meneer Miroir, als u natuurlijk bezig blijft met dingen te zeggen die niet waar zijn, ja, dan blijft er altijd wat van hangen. Hè. We hebben heel duidelijk gemaakt en een evaluatie gemaakt van de dingen die wel degelijk gerealiseerd zijn. En ik ben daar, meneer Miroir, wel trots op.
Vraag is wat, hè?
Voilà. Bij deze. Yves, bedankt voor die vraag. En ik kom bij Ilona van den Bergen. Ik ben met een dame begonnen en met een dame het debat ook neerleggen. 20 seconden vraag. En weet u aan wie?
Ja, ik wil een vraag stellen aan meneer Crombé. Stel dat jullie straks aan zet zijn, vanaf 14 oktober. Aan wie geven jullie dan de voorkeur om samen mee te besturen? Gaan jullie kijken naar links of gaan jullie kijken naar rechts?
Naar rechts, hè.
Ik geef altijd een voorkeur aan een progressief bestuur. De omstandigheden zijn compleet anders geworden door dat nieuwe decreet. Met het feit dat CD&V Groen samen met VLD één nieuwe partij zijn, maakt eigenlijk lijst. Dat er een lijst, een partij, een fractie, noem het zoals dat je wilt, is verwarrend. Maakt het eigenlijk moeilijker om degelijke coalities te maken. En er is gewoon minder keuze en minder mogelijkheid om progressief bestuur te maken. Ik denk dat wij op 13 oktober gaan geconfronteerd worden, en dat mag ook, met het resultaat dat Oostendenaars ons geven. En dat daar weinig keuze in gaat zitten. Dat is mijn verwachting.
Dames en heren, ik wil als journalist en als lid van de perskring Oostende en als democraat eerst en vooral de zeven lijsttrekkers bedanken voor hun engagement, bedanken voor jullie campagne, bedanken voor alles wat wij gehoord hebben. Ik vind het belangrijk om dat even mee te geven. In naam dus van Perskring Oostende, ik wens jullie allen een verkiezingsnacht toe waarbij u moe en tevreden kunt gaan slapen. Ik wil ook mijn collega's journalisten bedanken. Edwin Fontaine, Leen Belpame, Mark Looy, Hannes Gosten en Matthias Veijen voor de hulp bij het organiseren van dit debat. En vooral u, beste mensen, publiek van Oostende. Dank u wel voor het vertrouwen in de politieke debatten van PKO. Heel blij dat we dit gratis kunnen organiseren in Oostende. In heel veel gemeenten is dat niet zo. Ik wil dan ook van harte dankjewel zeggen aan het team van het Cursaal, Tim, Gwen en heel jullie team van techniek. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. En wel thuis.